Nog een mededeling, gemeente, en herinnering dat vandaag de extra collecte gehouden zal worden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 1 en 5. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna volgt de schriftlezing, die u deze morgen kunt vinden in het boek van de Handelingen, 20ste hoofdstuk, de versen 17 tot en met 38. We noemen nu Handelingen 20, de versen 17 tot en met 38... na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 20, te beginnen bij het 17e vers. Maar hij zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en veel tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu ziet, ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu ziet, ik weet, dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en eigenlijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mij nooddruft en dergenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heere Jezus, dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij, vallende om de hals van Paulus, kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over het 28e vers van dit 20e hoofdstuk van het boek Handelingen. Dat doen we ook mede in verband met het feit dat ambtsdragers bevestigd zullen worden. Tekst is dus Handelingen 20 vers 28, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige koning van uw kerk, deze morgen buigen wij ons opnieuw voor uw aangezicht neer. Want u bent het waard om aanbeden en geëerd te worden. U bent de grote koning, de koning van het heelal, die woont in den hoge en in het verhevene, maar die ook wonen wilt bij mensen van een nederige geest. En u weet, u Heere, dat wij van nature geen nederige geest hebben. Dat wij van nature onszelf zoeken en onze eigen wegen gaan en zonder u doorleven. Als dat zo is, Heere, zou u dan vanmorgen ons te sterk willen worden en ons nederig maken, verloren zondaar willen maken. Maar geef dat wij niet door mogen leven buiten u en zonder u. Wil u, o Heere, wanneer wij iets van die oprechte vernedering van het hart mogen kennen, ons meer en meer vernederen voor u. Opdat het zo mag worden dat wij niets mogen worden in uw heilige ogen en u alles mag zijn. Daartoe is het nodig, Heere, dat u vanmorgen komt met uw Heilige Geest. De krachtige geest, de onweerstandelijke geest. Want zonder uw geest, dan blijven wij wie we zijn. Dan is het woord van vanmorgen zo zonder diepte en zonder betekenis. Al is en blijft het uw woord. Maar dan raakt het ons hart niet. En daarom bidden we van u, Heere, wil u daartoe de werking van uw Heilige Geest schenken. En wil u geven dat uw geest mag komen met kracht en met majesteit. Het is deze dag wezenzondag. De zondag tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. De tijd waarin de kerk als verweest achterbleef. De Heere Jezus gescheiden en de geest nog niet uitgestort. Maar toch, kerk die als verweest achterbleef, was niet zonder hoop en niet zonder belofte. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Heere, dat hebt u zo heerlijk waargemaakt. U kwam in uw geest en met de volheid van die geest tot uw kerk. O Heere, zou u ook vanmorgen ons geen wezen willen laten, maar tot ons willen komen. en in ons midden willen werken, geef dat het woord wat vanmorgen bediend mag worden, met kracht en met ernst en met liefde gepredikt mag worden. En wil u geven dat harten geraakt mogen worden, dat mensen stilgezet worden, dat uw volk vertroost en onderwezen wordt, dat wij allen onderwezen worden in de dingen van u. Schenk dat bijzonder, Heere, aan de beide broeders die bevestigd zullen worden. Broeder Kater die opnieuw bevestigd wordt in het ambt van ouderling, en broeder Kooiman die voor het eerst bevestigd zal worden. Heere, wanneer het voor hen bijzonder een bijzondere dienst is, en voor allen die hen lief zijn, zou u hen persoonlijk uw geest willen schenken en willen geven dat zij in de bediening, in het ambt, uw kracht, uw genade, uw wijsheid en alles wat nodig is mogen ontvangen. Heere, onthoud hen dat niet. En laat het woord van vanmorgen voor hen persoonlijk, maar ook voor ons als ambtsdragers hier in de kerk, van diepe betekenis mogen zijn. Vermanend, opscherpend, maar ook vertroostend. Wil u geven, Heere, dat wanneer dit woord vanmorgen bediend mag worden, een woord ter gelegenheid van wat op deze dienst gebeuren zal. Wil u geven dat het ook voor de gemeente gezegend mag worden. En dat wij als gemeente opnieuw mogen zien wat een grote weldaad het is. Dat u ons nog kerk laat zijn. Dat u het woord nog onder ons laat. Dat u ook nog de ambten geeft. Om door middel van mensen die in zichzelf zwak en zondig zijn, toch de kerk te onderhouden, te hoeden, te wijden. Heren, laat dat ook mogen gebeuren onder de ambtelijke dienst van ouderlingen en diakenen. Dat de gemeente gewijd en gehoed en onderwezen mag worden in de dingen van u. En dat dat volk wat u verkregen hebt door uw eigen bloed, het volk wat u betaald hebt op Golgotha, dat volk ook onder ons gevonden wordt. En dat er mogen worden toegebracht tot die gemeente die op kosten van het bloed zalig wordt. Heren, laat dat ook de vrucht mogen zijn van de ambtelijke dienst naar uw eigen woord. Wanneer wij op onszelf zien, ook ambtelijk, dan moeten wij het belijden, Heren, onverdiend dat u ons daartoe zou willen gebruiken. Om die gemeente te wijden die u gekocht hebt met uw bloed. Onverdiend, onwaardig, dat u ons dat werk zou toevertrouwen. Maar wil u, waar wij geen waardigheid bezitten en geen bekwaamheid kennen, de bekwaamheid en de waardigheid schenken. Ja, wil zelf kracht, wijsheid en genade geven. We bidden van u, Heere, wil u met de gehele gemeente zijn. Wil u bijzonder denken aan hen die het moeilijk hebben. Hen die in de rouw zijn. Heren, wees u hen nabij. Weduwen, weduwnaars. Hen die een kind moeten missen. Vader of moeder misschien kort geleden ten grave moesten dragen. O God aller genade, wilt u in uw grondeloze barmhartigheid de troost schenken die alleen bij u te vinden is. En wil u uw wonderen heerlijk maken, ook in alle verdriet. Heren, wil het betonen dat u voor wezen, voor weduwen, voor weduwnaars meer dan een God wilt zijn die de lege plaats vervult. Dat u ook een God van genade wilt zijn. We bidden u voor allen die ziek zijn, of die tobben met zorgen rondom hun gezondheid of de gezondheid van iemand die hen lief is. Heere, wil u ook in die vragen en in die strijd die dat met zich mee kan brengen, uw hulp en kracht hen niet onthouden. We bidden u bijzonder voor zuster vroeg in de wei in het bejaardentehuis die deze week viel en haar been brak, naar het ziekenhuis moest en nu weer in het bejaardentehuis mag zijn, veel pijn geleden heeft. Heere, wil u haar nabij zijn en wil u geven dat zij herstellen mag. En wil u ook op haar hoge leeftijd bijzonder in uw gunst en genade aan haar denken. We dragen zuster Spee aan u op die nog steeds in het ziekenhuis is. Heere, wil u geven dat het herstel verder voortgang mag vinden. En wil u ook haar op haar hoge leeftijd gedenken, krachten geven. En bovenal wil u in uw ontfermingen haar niet voorbij gaan. We zeggen uw naam dank dat zuster Driese Bolhuis terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt de dingen wel gemaakt. Wil er ook verder thuis gedenken. Laat ze mogen aansterken. En wil bovenal haar nabij zijn in alle opzichten. Heere, wees u zo met ons. Met allen die ziek zijn. Met allen die het moeilijk hebben. Ook met hen die in eenzaamheid een moeilijke weg gaan. Wil u in alle omstandigheden nabij zijn. Niet alleen lichamelijk doorhelpen en kracht geven, maar bijzonder de wegen van verdriet, moeite, ziekte en zorg heiligen aan het hart, opdat we het ene nodigen, opdat we dat nodig krijgen. Heere, wees u zo met ons allen. We zijn samengekomen met allerlei vragen en zorgen, met allerlei redenen tot dankbaarheid, met allerlei dingen die ons ook op velelei wijze bezig kunnen houden. Heere, laat alles wat ons bezig kan houden ons niet af mogen drijven van uw woord. Maar wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons. En dat wanneer wij vanmorgen samen in uw huis zijn. En samen nadenken over de betekenis van uw woord en van het ambt en van de ambtelijke zorg. Dat wij door dat woord geraakt mogen worden. Dat het ons aan mag spreken. En wil u geven. Dat ook in het plechtig ogenblik als de broeders hun ja-woord geven aan u en aan uw dienst. Dat zij alles ontvangen wat nodig is. En dat wij ook hen ontvangen in onze gebeden en hen opdragen aan u. We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 8 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 119, de versen 8 en 9. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. En het negende, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. 8 en 9 van Psalm 119.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 23 het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. 23ste psalm, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de meesten van ons zullen weten dat ambtsdragers vaak vergeleken worden met herders van een kudde. Dat is een prachtig beeld. Het is ook een door en door Bijbels beeld. Want hoeveel malen wordt in de Bijbel zelf het ambtelijke werk niet vergeleken met het weiden, met het hoeden van de kudde gods? Hoeveel malen wordt zelfs ook in de Bijbel niet gesproken over verschillende ambtsdragers als over herders van die kudde? Maar als we dat zo samen weten, dan kan de vraag wel eens bij ons boven komen: wat betekent dat nu eigenlijk, dat ambtsdragers in de Bijbel zo vaak vergeleken worden met herders? Betekent dat dat een ambtsdrager kan doen met de kudde wat hij maar wil? Is hij de ongekroonde, maar toch ook de onbetwiste leider? U begrijpt, dat is hij natuurlijk niet. Want de herder is ook dienaar. En wat houdt dat dan in? Zo vraagt iemand. Houdt dat dan in dat hij dienaar is die alles moet doen wat ook maar vanuit de kudde aan hem gezegd wordt? Moet hij toegeven aan alle grillen en luimen die er onder de mensen wier zielen hem toevertrouwd zijn kunnen zijn? Ook dat niet. Want een ambtsdrager is wel dienaar, maar hij is in de eerste plaats dienaar van God. Een onderherder die allereerst aan de opperherder van de schapen, dat is de levende God, zelf verantwoording schuldig is. Maar door die opperherder in zijn dienst dan ook geroepen om alle zorg aan de kudde te besteden en haar te wijden in de wegen van het woord. Tegen deze achtergrond willen we vanmorgen dan ook stilstaan bij het werk van de ambtsdragers in de gemeente. En het thema voor de prediking is de ambtelijke dienst als herderlijke zorg. Ten eerste de oorsprong van de ambtelijke dienst. En dan gaat het in onze tekst over het feit dat de Heilige Geest ambtsdragers aanstelt. En ten tweede over de inhoud van de herderlijke zorg. En dan denken we vooral na over het weiden van de kudde gods. De ambtelijke dienst als herderlijke zorg. Ten eerste de oorsprong van de ambtelijke dienst. En ten tweede de inhoud van de herderlijke zorg. Deze woorden, gemeente, vormen een onderdeel van Paulus' laatste woorden aan de ouderlingen van Efeze. Het was eigenlijk een wonderlijke kerkenraadsvergadering. Zo zou het misschien kunnen zeggen. Paulus was op weg naar Jeruzalem en hij wilde de ouderlingen van Efeze, de kerkenraad van Efeze zouden wij zeggen, graag nog een keer zien. En hij ontbood hen naar een eilandje waar hij op dat moment was, een eiland in de buurt van Efeze, en daar kwamen ze. Hij nam van die broeders afscheid. En het afscheid was ontroerend, want er is een algemeen besef, zeker ook in het hart van de apostel, dat dit afscheid voorgoed zal zijn. Hij weet niet precies wat er in Jeruzalem zal gebeuren, maar aan alle kanten is het hem duidelijk geworden dat hem banden en verdrukking aanstaande zijn en dat hij het aangezicht van de ouderlingen van Efeze, althans hier in dit leven, niet meer zal zien. En daarom neemt hij in bewogen woorden afscheid. En hij roept in herinnering dat hij onder hen 3 jaar lang gewerkt heeft, met tranen nacht en dag heeft gearbeid voor het welzijn van hun zielen, dat hij niets heeft achtergehouden in de prediking van het woord, dat hij alles wat God hem opgedragen heeft, al is het aan zijn kant in alle gebrek en zwakheid, heeft vervuld. En tegelijkertijd, wanneer hij in herinnering roept wat hij hen heeft voorgehouden, werpt hij ook een blik in de toekomst. En bij profetisch licht ziet hij dat die gemeente van Efeze na zijn vertrek in opschudding zal komen. Dat er wolven zullen komen in schaapsklederen die de kudde moeilijk zullen maken. Dwaalleraars die de kudde niet zullen sparen. En die mensen achter zichzelf zullen verzamelen. Partijen in de kerk zullen brengen. Scheuringen, twist en tweedracht. En het ergste, daardoor zullen mensen misleid worden en verleid worden voor de eeuwigheid. En juist in dat licht komt de diep ernstige vermaning van onze tekst tot zijn recht. Daarom dringt hij er bij die ambtsdragers, bij die kerkenraad van Efeze op aan. Daarom heb acht op uzelf en op de gehele kudde. En wijd die kudde, wijd ze in het woord. Wat bedoelt Paulus met deze ernstige vermaning die hij aan de ouderlingen van Efeze meegeeft? Wel allereerst, en dat is tot bemoediging voor deze mensen die hier staan met tranen in de ogen vanwege het afscheid. Allereerst laat hij zien dat dat ambt wat zij bekleden mogen niet iets is wat hen door mensen is opgelegd. Of bij mensen zijn oorsprong vindt. Dat hoort u vandaag nogal eens zeggen. In allerlei moderne gedachten over de kerk en over het ambt. Het ambt komt op uit de gemeente. Het ambt is een functie van de gemeente, om het geleerd te zeggen. Maar zo is het volgens de Bijbel niet. De Bijbel zegt dat het ambt zijn oorsprong vindt in God. De Heilige Geest is het tenslotte die de ambtsdragers roept en aanstelt. Zo is het ook in het hemelvaartsevangelie gezegd. Paulus stipt dat aan in Efeze 4, wanneer hij het heeft over de gaven die de Heere Jezus Christus, de ten hemel gevaren koning, de gaven die deze ten hemel gevaren koning aan zijn kerk nalaat. Dan zegt hij, deze heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars. En dan noemt hij al die ambten op. Het ambt is dus een gave die de koning van de kerk gegeven heeft. Het ambt is dus iets wat door de Heilige Geest aan de kerk geschonken wordt. En ambtsdragers zijn dat niet omdat ze dat zo graag willen. Of omdat ze zichzelf zo bekwaam achten. Of omdat ze bevestigd zijn in een dienst des woords. Nee, de diepste grond van het ambt ligt in God. God geeft door zijn Zoon en door de Heilige Geest de ambtsdragers aan de gemeente. Ambtsdragers zijn er omdat God het wil. En het is een grote zegen als een ambtsdrager daar persoonlijk door genade ook iets van weten mag. Dat hij nu niet ambtsdrager geworden is vanwege iets in zichzelf. Maar omdat God het wil. Ik weet het ook, daar kan in het persoonlijke leven heel wat strijd mee zijn. Maar het is iets wat de Heere wil laten zien. Ook persoonlijk. Dat hij in dienst neemt. En daar gaat het toch om. Want hij is het die de ambten geeft. Hij is het die tot het ambt roept. Maar dat betekent niet, als God ambtsdragers roept tot die dienst, dat omdat het nu ambtsdragers zijn, mensen worden die zonder fouten zijn. Of zonder zonde zijn. Of volmaakt zijn. En dat laat het begin van onze tekst heel duidelijk uitkomen. Paulus zegt, ge zij door de Heilige Geest in dit ambt gesteld, broeders. Maar dan zegt hij niet, en dus gaat alles wel goed. Nee, hij zegt, geeft acht op uzelf, daar begint het mee. En u moet er maar eens goed op letten dat wanneer de Bijbel spreekt over het ambt, dat daar zo nadrukkelijk terugkomt de oproep aan ambtsdragers heel persoonlijk. Hebt acht op uzelf. Dat vindt u hier in Paulus' woorden aan de ouderlingen van Efeze. Dat vindt u ook in de woorden van diezelfde apostel Paulus in 1 Timotheus 4. Hebt acht op uzelf en op de leer. Wat is dat dan? Dat ambtsdragers geroepen worden om acht te hebben op zichzelf. Wel omdat de apostel uit eigen ervaring weet dat dat een van de grote gevaren is in het ambtelijke leven, om onszelf voorbij te zien. Als een ambtsdrager werkelijk met hart en ziel dienen mag, dan kan het zo zijn dat hij zo vervuld is met de dingen van de dienst, dat hij aan zichzelf voorbij leeft. Zelfs dat het schade berokkent aan zijn persoonlijke innerlijke leven. Daar zit aan de ene kant iets moois in. Om jezelf te geven aan de dienst des Heren. Met alles wat je hebt en alles wat je bent. Zoals Calvijn het zei. Laat ik maar verteerd worden. Als ik maar nuttig ben in de dienst des Heren. Maar toch is er ook een gevaar. Het gevaar dat we persoonlijk te veel onszelf voorbij zien. Te veel voorbij zien wat persoonlijk nodig is voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. En wat is dan nodig? Waar moeten we dan acht op geven? Wel, wanneer we het vanmorgen maar wat samenvatten, dan zouden er drie dingen genoemd kunnen worden vanuit het woord van de levende God, waar acht op gegeven moet worden. Acht gegeven op onszelf met betrekking tot de leer, tot het leven en tot het gebed. Dat zijn de dingen die het woord van God met name noemt. Acht geven op de leer. Het is zo dat iemand die geroepen wordt om ambtelijk te dienen in de kerk, of dat nu in het ambt van predikant is, of ouderling is, of diaken is, dat hij geroepen wordt om acht te geven op de leer, op de waarheid van het woord van God. Hoeveel malen schrijven de apostelen niet, bedenk deze dingen, wees daarin bezig, overdenken, het zichzelf oefenen in de dingen van het woord van God. Dat is noodzakelijk voor een dienaar van het woord en voor allen die een ambt bekleden, dat zij zich bezighouden met de geheimenissen van het woord van God. Daarin bezig zijn, dat overdenken. Dat overwegen. Daar hoort nog iets bij. Hebt acht op uzelf en op de leer. Het betekent dat ze met de waarheid, met de leer bezig moeten zijn. Maar ook acht moeten geven op hun leven. Hoe is mijn leven? Tegenover de Heere. Mijn persoonlijke leven. Hoe staat het tussen God en tussen mijn ziel? Die vraag is niet automatisch opgelost wanneer je in een ambt bevestigd bent. Die vraag dient telkens opnieuw aan de orde te komen. In het gebed, in de zelfbeproeving. Hoe staat het met mij voor Gods aangezicht? En we dienen ook ons leven te beproeven. En acht te hebben op ons leven dat we in onze handel en wandel zo leven zoals de Heere dat in zijn woord vraagt. En dan staan er in het woord zoveel aanwijzingen, vermaningen en oproepen waarin gezegd wordt hoe wij dienen te leven. En dan wordt er heel in het bijzonder van ouderlingen en van diakenen in een hoofdstuk als 1 Timotheus 3 gezegd hoe dat God van hen vraagt dat ze leven zouden. En dan worden allerlei dingen genoemd. Een ouderling dient te zijn, onberispelijk, bekwaam om te leren. En gaat u die lijst zomaar na. Insgelijks een diaken dient te zijn. Het wordt allemaal uitgespeld in de schrift. Ook in die dingen. Hebt acht op uzelf. Op de leer. Maar vooral ook op het leven. Hoe we leven voor de Heere. En hoe we leven in het midden van de gemeente. En te midden van onze naasten. En het moet ons vooral drijven. En dat is het derde. Hebt acht op het gebed. Want juist als die twee dingen zo genoemd worden vanuit de schrift. De leer en het leven. En je gaat dat vanuit de Bijbel zo na. Dan zijn de eisen hoog. Dan kom je, als je eerlijk bent met jezelf voor Gods aangezicht. In het stof terecht en zegt. Wie kan dit ambt aanvaarden? Wie kan een ambt bekleden? Dat kan niemand. Dat kunnen de beide broeders die bevestigd worden niet. Dat kan ik niet. Dat kan niemand in eigen kracht. Want wie kan in de leer en in het leven onberispelijk zijn? Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen heel persoonlijk, het is er zo ver vandaan. En vandaar dat daar ook bij behoort het waken in de gebeden. Het waken, het wakker zijn in het gebed. Smekend of God ons wil aanzien in zijn genade. Smekend of God ons wil leiden in zijn gunst. Smekend ook of de Heere ons wil sterke wijsheid wil geven. En ons de gaven wil schenken die nodig zijn. Een ambtsdrager heeft veel tijd in de binnenkamer nodig. Dat mogen we nooit vergeten. Niet dat de tijd in de binnenkamer op zichzelf hem tot een goed ambtsdrager maakt. Maar hij wordt allereerst geroepen door het woord van de levende God. Om acht te geven op zichzelf. Op het woord. Op zijn leven. Op het gebed. En de vraag is er voor de broeders, alle zoals ze in de kerk zitten. De vraag is er voor mij. Geven we acht op onszelf, op de leer, op ons leven en vooral op het gebed. Geven we acht op het gebed om de leiding van die Heilige Geest. Uitstorting van wie we juist ook in deze dagen gedenken. Is het onze voortdurende bede om toe te nemen in onze ambtelijke bediening? Om de kennis van God en van goddelijke zaken persoonlijk te mogen beoefenen? Is het onze bede, och schond gij mij de hulp van uw geest? Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Hebt acht op uzelf. Maar er is nog meer. Hebt acht op de kudde waarover de Heere u geplaatst heeft. Dat volgt. En dan moet u maar heel nadrukkelijk een streepje zetten over dat en de kudde. Een ambtsdrager dient toe te zien op zichzelf en op de kudde. Als hij niet leert toezien op zichzelf, hoe zal hij echt kunnen toezien, acht geven op de kudde? Hoe kan hij een herder zijn met herderlijke zorg, met een herderlijk hart over de kudde, als hij geen acht geeft op zichzelf? Denk aan een bekend woord wat in de 17e eeuw verteld werd over Cromwell. U weet wel, die bekende Engelsman die in de periode tussen de Engelse koningen een tijd lang de hoogste macht gehad heeft over het Verenigd Koninkrijk. Cromwell was een man die de Heere vreesde. En was een man die zomaar generaal werd en toen hij geroepen werd om legers aan te voeren, toen bleek hij een geweldig bekwaam generaal te zijn. En weet u hoe dat kwam? Dat Cromwell zo'n ontzaggelijk bekwaam generaal werd. Het spreekwoord in zijn dagen gold: Cromwell was een geweldig goed legeraanvoerder. Omdat hij door genade generaal over zijn eigen hart was. Wat die uitdrukking bedoelt is dit. Cromwell had door genade geleerd te buigen. Te buigen voor het woord. En door genade had het woord de hoogste heerschappij in zijn leven. Hij was meester, generaal over zijn leven. Niet in eigen kracht, maar door genade. En daarom kon hij een geschikt en een uitmuntend generaal zijn van de legers van Engeland. Wat dat spreekwoord eigenlijk zegt is dit: er is een verband tussen het persoonlijke leven en de ambtelijke dienst. En Paulus zegt hetzelfde hier: geeft acht op uzelf en op de kudde. Want het is zeker zo, iemand die weinig acht geeft op zichzelf zal doorgaans ook weinig acht geven op de kudde. En iemand die werkelijk de roeping tot het ambt verstaat en in dat licht acht geeft op zichzelf, zal ook een hart hebben voor de kudde. Acht geven op de kudde. Wat is het acht geven op de kudde? Wel, dat acht geven op de kudde, dat wordt eigenlijk in het vervolg van de tekst verder uitgelegd. Geeft acht op de gehele kudde, over de welke de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld, en wijd de gemeente Gods, de welke hij verkregen heeft door zijn bloed. Dat acht geven op de kudde en dat wijden van de gemeente Gods, dat zijn twee uitdrukkingen waarbij het ten diepste gaat om dezelfde zaak. Iemand die acht geeft op de kudde als ambtsdrager doet dat omdat hij de roeping heeft om de kudde Gods te wijden. En wat is dat dan, dat wijden van de kudde Gods? Wel, dat betekent allereerst dat hij geroepen wordt om de kudde te wijden naar het woord. Iedere ambtsdrager, bijzonder de predikant natuurlijk, maar de andere ambtsdragers met hem, worden tezamen geroepen om voor goed voedsel te zorgen. Want zo was het werk van een herder in het Oude en in het Nieuw Testamentisch tijdvak niet. Die herders die werden geroepen om de kudde te weiden, dat betekent om weidegrond voor de kudde te vinden. En weidegrond voor de kudde te vinden, dat was in het Oude Oosten en is in het Oude Oosten niet vanzelfsprekend. Want het Oude Oosten leek en lijkt niet op ons goede vaderland, waar overal door het vocht en door het water veel gras groeit. Nee, in het Oude Oosten waren er maar bepaalde plekken waar goede weidegrond was. En nu was het de taak van die herder om te zorgen dat die kudde door de woestijn en door de steppen heen naar goede weidegronden gebracht werden. Kijk, dat betekende weiden. Brengen naar de goede weidegrond. En dat betekent ook het werk van een ambtsdrager, dat ze ervoor moeten zorgen dat de gemeente goede weidegrond vindt, naar het woord van God gebracht wordt. Dat is de eerste taak, dat jonge mensen, kinderen, ouderen, wie ook die tot de gemeente behoort, naar het woord gebracht wordt en het woord tot de gemeente gebracht wordt. Het goede woord, het zuivere woord. Vandaar dat in de prediking het zo belangrijk is dat het woord zuiver bediend wordt. Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat op huisbezoek vanuit het woord gesproken wordt en met het woord gesproken wordt. Vandaar ook dat op een diaconaal bezoek, zoals het oude formulier dat zegt, het goed is als er ook met troostrijke redenen vanuit het woord, als dat nodig is, hulp gegeven wordt. Want ambtsdragers leiden de gemeente als het goed ligt naar het woord. Zullen we daarom gemeente nooit vergeten dat wanneer ambtsdragers bezig zijn met hun werk, dat u verwachten mag. Dat mag u van de broeders verwachten, dat mag u van mij verwachten. Dat ze bezig zijn met het woord. En dat het hun hartelijke begeerte is om mensen naar het woord toe te leiden en het woord aan het hart van de mensen te leggen. Zult u niet vergeten dat ze komen, begeren te komen, wensen te komen met niets anders dan het woord. En zult u ze ook zo ontvangen als ze op bezoek komen. Als mensen die komen willen met het woord van de levende God en in de naam van de levende God. O nee, dat betekent niet dat u die mensen nu plotseling gaat zien als foutloze mensen. Gebreken hebben ze en vele. Maar zult u ze altijd blijven zien als mensen die komen met het woord van hun koning en de God van de gemeente? Er is nog iets. Niet alleen moet een ambtsdrager goede weidegrond zoeken en ervoor zorgen dat de gemeente bij het woord gebracht wordt en het woord bij de gemeente. Maar er moet ook worden toegezien, geeft acht op de kudde. Er moet ook worden toegezien dat die kudde bij het woord blijft. En dat is de taak van het opzien, van het wachter zijn. Vooral de taak van de ouderlingen. Ze moeten opzien, dat betekent de wacht houden, dat de gemeente bij het woord blijft. Dat de gemeente leeft bij het woord en naar het woord. En als er daarom dingen zijn die wel eens rechtgezet moeten worden. Als er op een bezoek gewaarschuwd moet worden voor dingen die niet naar het woord zijn. Als er gewezen moet worden op de gevaren van de wereldgelijkvormigheid. Dat is niet een taak die gedaan wordt omdat het nu eenmaal zo prettig is om te moeten waarschuwen. Maar dat hoort bij de zorg voor de kudde. Dat de kudde bij het woord mag blijven. Zult u daarna de waarschuwingen en vermaningen die vanuit het woord komen in de prediking en in het bezoek. Zult u er naar luisteren. En zult u niet meteen zeggen wat in onze dolgedraaid, emancipeerde tijd altijd gezegd wordt. Daar heb je niets mee te maken. Want we zijn zo dolgedraaid in onze emancipatiezucht. Dat het gezag van het levende woord van God voor veel mensen inhoudloos geworden is. Maar als het woord aan onze harten gelegd wordt, gemeente, dan kunnen wij wel denken en zeggen, daar heeft die of die niets mee te maken. Maar de levende God heeft eisen die betrekking hebben op het geheel van ons leven. En laten we vanwege het heil van onze zielen en het heil van de zielen van onze kinderen toch luisteren naar de vermaningen van het woord. Ook wanneer die vermaningen komen uit de mond van zwakke en zondige mensen. Want die zwakke en zondige mensen die met het woord van God komen, zijn geroepen om opzien, om opzicht te hebben over uw leven, over hun eigen leven. Om de kudde te bewaren bij het woord van de levende God. Opdat ze leven zal na dat woord. En opdat dat woord ook gestalte mag krijgen in het leven. Want waar gaat het tenslotte om? Wel, dat laat het slot van de tekst zo duidelijk en zo aangrijpend zien. Het gaat er tenslotte om dat door die ambtelijke dienst die God heeft ingesteld en waartoe God mensen uit het stof verrezen roept en ook de bekwaamheid wil geven, Het gaat in die ambtelijke dienst daarom dat de kudde gewijd mag worden. En dan voegt de apostel Paulus daar heel betekenisvol aan toe, welke hij, dat is de Heere, verkregen heeft door zijn eigen bloed. Het gaat om het wijden van de kudde Gods. En dan zegt Paulus, dan gaat het ten diepste om die kudde Gods die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Nee, dat betekent niet dat de apostel Paulus van de gedachten is dat ieder mens die in de zichtbare kerk zit nu ook behoort tot de kerk die gekocht is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zeker niet. Dat kunt u in zijn brieven duidelijk lezen. Maar het betekent wel dat Paulus zegt bij al het werk in de zichtbare kerk, bij alle arbeid in die zichtbare gemeente die daar in Efeze was, daar gaat het ten slotte erom, broeders, dat de gemeente gestalte krijgt die de Heere Jezus Christus gekocht heeft met zijn eigen hartebloed. Daar gaat het om bij alle ambtelijke dienst. Daar gaat het om bij de prediking, bij de catechese, bij alles wat binnen de kerk gebeurt. Dat er een gemeente mag komen die gekocht is door het bloed van de Heere Jezus Christus. En daartoe heeft God in zijn grote gunst nu de ambten ingesteld, opdat door middel van menselijke dienst mensen geroepen worden, getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbaar licht, dat mensen tot die gemeente mogen gaan behoren en dat die gemeente gewijd mag worden in de grazige weide van het woord. En vandaar dat u van alle ambtsdragers mag verwachten dat hun hart verlangt om te zien dat mensen bekeerd worden. Dat leeft misschien niet altijd even sterk. Maar een ambtsdrager wordt toch als het goed is gekenmerkt hierdoor. Dat hij één begeerte heeft. En dat is dat die gemeente gebouwd mag worden die gekocht is door het dierbare hartebloed van de Heere Jezus Christus. U mag verwachten dat ze medelijden hebben met onbekeerde mensen. Dat geeft waarschuwingen. Dat geeft een woord gesproken op zijn tijd zoveel ernst en zoveel gewicht. En daarom de vraag voor de broeders en voor mij. Is dat het grote verlangen van het hart? Dat die gemeente die gekocht is door het bloed van de Heere Jezus Christus gestalte mag krijgen? Dat de kerk mag worden uitgebreid? Nee, niet slechts zichtbaar, al is dat ook goed en een zegen. Maar dat de levende kerk mag worden uitgebreid. Dat mensen in hun verlorenheid en schuld met zichzelf vastlopen. En u uit genade gaan zien dat er een weg ter verlossing is in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. In die doorboorde handen van de grote herder der schapen. Wat moeten we dan ook vaak als ambtsdragers de stilte opzoeken en de Heere belijden dat dat verlangen soms zo weggedroogd kan zijn door de zonde, door de beslommeringen, door de problemen of doordat je zo ontzaglijk weinig hoort van het werk van God. Dat kan zo moedeloos maken. Wat moeten we dan buigen en zeggen, Heere, vernieuw door uw geest dat verlangen. Vernieuw het. Want het gaat toch om uw kerk. Het gaat toch om de dure prijs van uw bloed. Het is toch niet onze zaak. Het is toch uw zaak. En tegelijkertijd, wat wordt het dan een wonder, dat God mensen, zondaren, mensjes uit het stof verrezen, zei Calvijn, wil gebruiken hiervoor. Want dan moet u het slot van de tekst nog maar even goed lezen. Dan staat er, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn bloed. Om die gemeente te wijden, om voor weidegrond te zorgen, om voor onderwijs te zorgen, om voor raad te zorgen, om voor hulp te zorgen. Daar heeft God mensen voor geroepen. Hij heeft die gemeente gekocht met het bloed van zijn zoon. Maar mensen mogen voor die gemeente zorgen. Wat een ontzaglijke taak. Wat een hoge eer. Wat een diepe verantwoordelijkheid. En als die verantwoordelijkheid, dat je als dominee, als ouderling, als diaken geroepen wordt om in dit werk te dienen voor de gemeente Gods, te dienen met het oog op die gemeente Gods die hij gekocht heeft met zijn bloed, ja, dan zink je helemaal in het stof. En dan zeg je, Heere, maar wie kan dat? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is bekwaam om dat werk te doen? Ja, dat zei de apostel Paulus ook. Wie is bekwaam om die gemeente Gods te wijden, die hij gekocht heeft met zijn eigen hartebloed? Dat zijn wij niet. En ik hoop, broeders, dat u ook in uw persoonlijk leven veel mag weten en ervaren. Onbekwaam in mezelf. Maar nu mogen ambtsdragers die het niet kunnen en niet weten, de toevlucht nemen tot dat bloed van die grote ambtsdrager. Want ze bekleden een ambt, dat wil zeggen, het is niet hun zaak. Gode zij dank, het is niet hun zaak. Maar het is de zaak van de koning. En dan mag er het pleitend gebed zijn, grote koning, geef mij, omdat het uw zaak is door uw bloed genade, kracht, wijsheid, bekwaamheid om dat werk te doen. En dan wil de Heere, juist omdat het zijn zaak is, ambtsdragers daarvoor gebruiken. En wat is de wonder, als een preek of een woord in alle eenvoud gesproken, of een gebed in alle ernst en eenvoud naar de troon der genade opgezonden, als de Heer het wil gebruiken voor het wijden van zijn kudde. Gemeente, als we zo kort deze woorden openleggen en maar enkele dingen aanstippen, laat dat ook het licht zijn waarin wij het ambt zien. Het ambt komt van Gods wegen. En de bedoeling van de grote koning van de kerk met het ambt is om zijn gemeente te bouwen. Is dat ook ons verlangen? Dat we onder de ambtelijke dienst, onder de prediking, onder wat ook aan ambtelijke dienst in de gemeente plaatsvindt, dat wij bekeerd mogen worden. Dat de kracht van dat bloed, de kracht van dat bloed van de grote koning ook aan ons hart gesprengd mag worden. Dat wij ook achter dat bloed mogen leren schuilen en door dat bloed bedekt mogen worden. O, zult u het nooit vergeten. Als u naar de kerk gaat, dat u mag vragen, Heere, gebruik de dominee. Dat mijn ziel besprengd mag worden met het bloed van Christus. Zult u het nooit vergeten als u uw kinderen naar de catechisatie stuurt. Heere, gebruik de dominee. Dat de harten van onze kinderen besprengd mogen worden met het bloed van Christus. Zult u het nooit vergeten als u huisbezoek krijgt. Heere, geef dat in de raadsels van mijn leven de broeders wijsheid ontvangen. Om een woord te spreken te rechte tijd dat het bloed van Christus gesprengd mag worden aan mijn hart. Zult u het niet vergeten. Als er misschien allerlei noden en vragen zijn in uw leven. En u vraagt voor een bijzonder bezoek van een van de ambtsdragers. Of van uw dominee, Heere, geef dat de man de wijsheid krijgt. En dat hij komt in de kracht van uw geest. Want uw ambtsdragers zijn geroepen, niet door mensen, maar door de opperherder. En die opperherder wil door hen zijn koninkrijk bouwen. Wat zou het een wonder zijn voor ambtsdragers en gemeenten, als door die zwakke, met zonde bevlekte dienst van mensen de grote herder zou komen voor het eerst en opnieuw. En door die dienst zijn gemeente zou wijden. Ja, dan zingen ambtsdragers en gemeenteleden samen met een bewogen hart: de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Amen. Voor de bevestiging van de broeders Kater en Kooiman willen we nu het formulier om de ouderlingen en diakenen te bevestigen samen lezen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en het diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen heeft voorgebracht, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die bevestigd zullen worden en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een aanzienlijk persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt: de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen geweest zijn, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars van het woord, een herders die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus in Romeinen 12, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende: die een voorstander is dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als helpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven er nochtans de ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heer Jezus Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het aan de gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten van de gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naarstig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, naardien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om wat welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, al waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degene die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt der diakenen is. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u, broeders, nu verzoeken op te staan om te antwoorden op de vragen die zullen gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeders Kater en Kooiman, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt in de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettelijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dat hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderling broeder Kater in de kerkregering, naast de dienaren des woords, en gij, diaken broeder Kooiman in de bediening van de armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kater? Broeder Kooiman? De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar mag verkeren. Amen. Broeders, voordat we het formulier besluiten, zou ik nog een paar woorden willen spreken tot u beiden. En daarbij wil ik ook onze vertrekkende broeder Kattenstaart betrekken, die vanmorgen helaas niet aanwezig kon zijn in verband ook met zijn gezondheid. Maar u zult begrijpen dat we niettemin ook zijn naam vanmorgen niet mogen vergeten. Broeders, u bent bevestigd in het ambt. Voor broeder Kater is het de keer bij herhaling. Ik weet niet de hoeveelste maal, dat is mij ontschoten. Maar toch, u hebt al jaren mogen dienen in het ambt van ouderling. En nu mag u opnieuw een periode dienen, zo God u het leven en de krachten geeft. Ik wil daar meteen bij zeggen, dat is niet vanzelfsprekend. Dat wordt soms zo gedacht, als je herbevestigd wordt. Het is niet vanzelfsprekend. God roept u opnieuw tot deze dienst. Dat betekent de grote verantwoordelijkheid die wij hebben ten opzichte van hem die riep. Een verantwoordelijkheid die alles te maken heeft met de hoge eisen die God stelt. En waarbij we tegelijkertijd herinnerd worden aan onze onbekwaamheid en onze nietigheid. Broeder, God geeft u in deze nieuwe periode dat u veel uit hem bediend mag worden. Dat hebt u nodig, dat weet u zelf. Dat is ook uw begeerte. Maar om uit hem bediend te worden met genade en wijsheid, dan zal het ook kunnen. Anders is het alles te vergeefs. Broeder Kooiman, ik wens u ten diepste hetzelfde toe. Het is voor u op een heel bijzondere wijze een bijzonder ogenblik. U mag voor het eerst bevestigd worden in het ambt van diaken. Enkele weken geleden zei u tegen ons als kerkenraad dat u niet mocht bedanken. Dat tekent dat u er in dat ogenblik iets van zag, dat dit ambt u opgelegd werd. Dat is iets wat een last kan betekenen. Ambtsdragers, zei onze oude dominee vroeger, zijn lastdragers. Ik hoop dat u dat mag zijn. Alleen niet onder de last hoeft te bezwijken, want dat kan natuurlijk ook. Maar dat u lastdrager mag zijn, met ons als kerkenraad, de last van de gemeente mag dragen. Maar dan zo mag dragen dat de Heere u persoonlijk daarbij sterken mag en zegenen mag. En dat ook in de ambtelijke dienst voor uw persoonlijke leven Gods zegen in rijke mate ervaren wordt. Want dat is het wonderlijke van het ambt. De Heere wil ambtelijk soms sterken en zegenen. Maar een groter zegen is het, en die wil de Heere soms ook geven, dat hij zijn persoonlijke zegeningen niet wil onthouden. De Heere schenkt u dat persoonlijk in rijke mate. En schenk u met ons als kerkenraad zijn koninklijke, priesterlijke en profetische zegen om de kudde Gods te wijden. Al is hij niet onder ons, en hij had het ook liever zo, broeder Kattenstaart, willen we op dit ogenblik toch hartelijk danken voor al het werk. En ik weet dat ik spreek namens de gehele kerkenraad en ook namens uw gemeente. Meer dan 30 jaar sinds 1 januari 1960 heeft broeder Kattenstaart met alle liefde van zijn hart het werk van diaken in onze gemeente en voor onze gemeente mogen doen. Hij voelde dat de tijd gekomen was om terug te treden. Een bijzondere reden daarbij was ook zijn lichamelijke gesteldheid. We zijn dankbaar dat hij zover herstellen mocht, maar alles is nog niet zo zoals het gewenst zou kunnen worden. We willen onze broeder, nu hij niet meer onder ons als kerkenraad is, en dat zal vreemd zijn, van harte God zegen toewensen. En ik denk aan het woord wat een oude ambtsbroeder in Amerika eens zei tegen zijn mede-ambtsbroeder die afscheid nam. Mogen God belonen wat je gedaan hebt. Geeft God dan loon? Jazeker. Niet naar verdiensten, maar uit genade. Dat genadeloon wensen we broeder Kattenstaart met zijn vrouw en al de zijnen van harte toe. God zegen willen we hem toewensen en toebidden, ook voor de komende jaren. Gemeente, ontvangt de broeders, broeder Kater en broeder Kooijman, in uw midden. En ik zou met enige nadruk willen zeggen, ontvangt ze vooral in uw gebeden. Ambtsdrager zijn is een verantwoordelijk werk. Het is zeker in onze dagen niet altijd even gemakkelijk. Maar het is een grote zegen als je in je ambtelijke dienst mag weten dat er een biddende gemeente is. Een gemeente die vanuit het woord en in het gebed meeleeft. Laat dat zo onder ons mogen zijn en mogen blijven. Dan wil ik u vragen, gemeente, om de broeders staande toe te zingen, de zegenbede uit Psalm 134, dat 's Heeren zegen op uw daal. Eindigen we met het slot van het formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk die u naast de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Het acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij, diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen tezamen in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie, goede voorgangers zijnde voor heel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en die namaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze man als dienstknechte Gods, wil de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gane mee. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen en ook deze dienst besluiten met dankzegging. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de armen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleent hebt mannen van goede getuigenis en begaafd met uw geest. Wij bidden u verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in de bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, kloekheid, onderscheiding, weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen van de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld, immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houden om hun ambt. Geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam, daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotzang, gemeente, dat is de 80ste psalm en daarvan het 11e vers. Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Psalm 80, vers 11. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.